Geliefde gemeente, jongens en meisjes. In de Bijbel zijn twee mensen onderweg met een brief. En de eerste man die met een brief onderweg is, dat is Uria. Uria, een van de helden in het leger van koning David. En Uria moest een brief afleveren bij zijn generaal, bij Joab. En als Uria eens had kunnen lezen wat er in die brief stond, wat zou die man geschrokken zijn? David gaf in die brief het bevel aan Joab om Uria vooraan in de strijd te stellen, om Uria in de steek te laten, zodat Uria gedood zou worden. Uria liep dus met zijn eigen doodvonnis op zak, zonder het te weten. Een tweede man is onderweg in de Bijbel met een brief. En dat is Onesimus, de weggelopen slaaf waar we van gelezen hebben in de brief van Paulus aan Filemon. Hij had een brief bij zich geschreven door de apostel Paulus. Maar Onesimus liep niet met zijn doodvonnis op zak. Nee, hij had juist zijn vrijspraak bij zich. Paulus, we hebben het gelezen, heeft aangeboden aan Filemon om alle schuld te betalen die Onesimus schuldig was. Zijn vrijspraak had hij bij zich. En gemeente, nu lopen wij ook met een brief op zak. En die brief, om het zo te zeggen, dat is Gods woord. En in die brief, in Gods woord, staat te lezen wie wij zijn. In die brief staat te lezen waar we naartoe gaan. En wat ons te wachten staat. Van nature lopen wij net met zo'n brief als Uria op zak. Want God heeft in de Bijbel gezegd over alle mensen, de ziel die zondigt, zal sterven. Wij lezen in de Bijbel, gemeente, ons eigen doodsvonnis. Maar nu kan het veranderen. Nu kan deze Uria-brief, die we allemaal bij ons hebben en waar we allemaal mee op weg zijn naar de eeuwigheid, die Uria-brief die kan veranderen in een Onesimus-brief. En we willen daar over gaan nadenken aan de hand van die tekstversen uit de brief van Paulus aan Filemon. En in die tekstversen 18 en 19 aangemeente is er sprake van twee soorten schuld. Allereerst is er sprake van de zondeschuld van Onesimus. Paulus zegt dat, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is. Dan gaat het over de zondeschuld van Onesimus, van die weggelopen slaaf. En ten tweede is er sprake in deze tekst van de borgschuld van Paulus. Want hij zegt in het slot van vers 18, reken het mij toe. En in vers 19, ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen. Hij werpt zich op als borg. Hij betaalt. Dus twee soorten schuld. De zondeschuld van Onesimus en de borgschuld van Paulus. Deze brief is dus geschreven aan Filemon. En Filemon was een rijke man, zo hebben we kunnen lezen. En rijke mensen, jongens en meisjes, die hadden in die tijd slaven. Daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. En dat het eigenlijk niet mocht, maar ik laat dat nu maar rusten. We moeten er even genoegen mee nemen dat dat nu eenmaal zo was. Rijke mensen hadden slaven. Zo was dat nu eenmaal in die tijd. En nu viel dat slavenbestaan meestal niet zo mee. De meeste slaven die werden ruw behandeld, waren nog minder dan een huisdier, waren gewoon het bezit van die slavendrijvers, van die meesters. En je kon een slaaf ongestraft slaan, je kon hem ongestraft doden, daar kraaide geen haan naar. Maar nu waren er ook goede meesters onder die slavenmeesters. En daar was deze Filemon er één van. Slaven van Filemon, daar hoefde je eigenlijk geen medelijden mee te hebben. Die hadden het goed. Die kregen genoeg te eten en te drinken. Hadden goede, schone kleren aan. Woonden in mooie huizen. Ze maakten deel uit van die gemeenschap. We kunnen lezen ook in deze brief dat er een gemeente was. Vers 2. De gemeente die te uwen huizen is. Filemon had waarschijnlijk een heel groot huis. En in dat huis, in het atrium, een grote ruimte, kwam de gemeente bijeen. En ongetwijfeld zullen daar ook de slaven bij geweest zijn. Dus Onesimus die had nooit een betere meester kunnen treffen dan Filemon. Hij had het goed daar. Maar nu was er iets gebeurd met Onesimus. Onesimus, de naam betekent overigens de nuttige. Onesimus, de nuttige. Maar het blijkt uit deze brief dat Onesimus zijn naam geen eer aandeed. Want Paulus die zegt in vers 11, die eertijds u onnut was. U begrijpt, hij maakt een woordspeling. Op de naam van Onesimus, de nuttige, zegt hij hier in vers 11, hij was u eertijds, vroeger, hij is u onnuttig geweest. Hij was nutteloos voor u. En dat was op drie manieren het geval. Onesimus is bij Filemon weggelopen. Dat betekende dus dat Filemon verlies heeft geleden, want Onesimus was nu eenmaal het bezit van Filemon. Filemon heeft ooit geld betaald op de slavenmarkt voor Onesimus. En dat was Filemon in één keer kwijt. Dan was er ook nog ten tweede het werk dat Onesimus normaal gesproken deed. Dat bleef liggen. Filemon deed dus schade vanwege het feit dat Onesimus was weggevlucht. En dan krijgen we ook uit deze brief nog de indruk dat Onesimus bij het weggaan, bij het ontvluchten van zijn meester, een greep heeft gedaan in de kas dat hij gestolen heeft. Dus op drie manieren was hij nutteloos, was hij onnuttig, heeft hij zijn meester schade berokkend. Wel, Onesimus is dus weggelopen uit Colosse en op een bepaald moment en op een bepaalde manier is Onesimus in contact gekomen met Paulus. Hij is die lange, lange reis van Colosse naar Rome gegaan. En we gaan daar maar niet over speculeren hoe dat Onesimus in contact is gekomen met Paulus die daar toen in de gevangenis zat, in de banden. U treft dat een aantal keren in deze brief aan, dat hij dat woord gebruikt, in de banden. Hij bedoelt daarmee de kettingen waar hij aan in vastgeklonken zat. De gevangenisbanden. Hoe dan ook, Onesimus is met Paulus in contact gekomen. En daar in die gevangenis, daar is iets gebeurd. Daar is God door zijn Heilige Geest in het hart van Onesimus gaan werken. Onesimus is tot bekering gekomen. Dat zegt Paulus dan ook in het 10e vers. Ik bid u voor mijn zoon, dewelk ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. U weet, Paulus had helemaal geen kinderen, hij was ongetrouwd, had helemaal geen zonen, biologische zonen. Maar Paulus die gebruikt hier een woord waarin hij aangeeft op wat voor manier dat hij een zoon had. Hij gebruikt een woord dat normaal vrouwen alleen maar kunnen gebruiken, want letterlijk zegt hij in vers 10, ik bid u dan voor mijn zoon, dewelk ik in mijn banden, de gevangenisbanden dus, geteeld. Letterlijk staat er gebaard heb. Ik heb een zoon voortgebracht. Gebaard. En dat wil dus zoveel zeggen door het gesprek met Paulus, door het feit dat Paulus het woord van God aan Onesimus heeft verkondigd. Daardoor is Onesimus tot bekering gekomen. Is er dus eigenlijk een geestelijk kind van Paulus, een geestelijke zoon. Geteeld, gebaard in die gevangenis, in die gevangenisbanden waarin Paulus gevangen zat. We kunnen dus concluderen, gemeente, dat het tussen God en Onesimus in orde is gekomen. Hij is tot bekering gekomen. Hij heeft een nieuw leven ontvangen, is tot geloof in Christus gekomen. Maar ook al was het nu in orde tussen God en tussen Onesimus, dat betekent niet dat het direct goed was tussen Onesimus en Filemon. Daar lag immers die schuld tussen. Daar was immers wat gebeurd. Paulus doet niet net alsof nu alles in orde is. God heeft hem vergeven, dus jij moet hem ook maar vergeven. Er ligt die schuld tussen. En Paulus benoemt dat ook. Hij zegt in vers 18, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is. Dan moet u dat woordje indien niet opvatten in die zin van dat Paulus bedoelt van als dat misschien zo is, mocht hij schuld hebben. Nee, Paulus wist dat wel. Paulus wist wel dat Onesimus schuld had bij Filemon. Dat kon hij allereerst natuurlijk per conclusie wel weten. Want hoe kon een slaaf als Onesimus nu die lange reis maken van Colosse naar Rome? Al zou Onesimus die lange reis alleen maar lopend hebben gedaan, hij moest toch eens een keertje eten. En hij moest toch ook een keer ergens slapen. Hij moest een aantal zeeën en rivieren overvaren. Dat kostte allemaal geld. En waar moet een slaaf dat nu van betalen? Een slaaf heeft helemaal geen geld. Een slaaf heeft net zoveel geld als dat een huisdier dat had. Dus Paulus kon per conclusie weten, Onesimus die zou ongetwijfeld gestolen hebben. Een greep in de kas hebben gedaan bij Filemon om die reis naar Rome te bekostigen. Maar even los van dat, van die conclusie. Zou Onesimus het ook niet gewoon heel eerlijk tegen Paulus hebben gezegd? Zou hij dat hebben verzwegen voor zijn geestelijke vader? Oh ja, dat zal hij misschien aanvankelijk hebben gedaan. Dat doen wij mensen natuurlijk. Onze schuld bedekken, onze schuld verbloemen. Er overheen leven. Maar jongelui, wat als God in je leven komt? Wat als de Heilige Geest je gaat overtuigen van je schuld? Zou je er dan nog omheen willen lopen? Zou je dat dan nog achter je vestje willen houden? Of zou een mens dan eerlijk zijn schuld gaan belijden? Is dat ook niet een teken van genade? Dat een mens eerlijk voor de dag komt. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dat je eerlijk wordt tegenover God, maar ook tegenover mens. Nee, toen dat wonder daar gebeurde in de gevangenis van Rome, toen zal Onesimus ongetwijfeld dat probleem aan de orde hebben gesteld van de schuld die hij had bij Filemon. Want dat veroorzaakte wel een groot probleem natuurlijk. Kijk, Paulus zegt in deze brief, ik zou Onesimus best wel willen behouden. Hij kan mij hier van grote dienst en van grote nut zijn in die gevangenis. Maar dat zou niet recht zijn, want Onesimus is het eigendom, is de slaaf van Filemon, dus Onesimus moest terug. Paulus heeft hem teruggezonden. Je moet terug naar de plaats waar je vandaan komt en waar je hoort. toen kwam natuurlijk dat probleem. Want hoe kom ik nou van die schuld af? Zo heeft Onesimus gevraagd. Hij had natuurlijk zelf geen enkel middel. Hoe zou hij ooit die schuld kunnen terugbetalen? Hoe zou hij ooit kunnen goedmaken datgene wat hij Filemon heeft onthouden? Hij als slaaf, met de merktekenen van de slavernij in zijn huid gebrand. Geen slavenmeester zou hem in dienst nemen. Integendeel, ontsnapte slaven werden zonder pardon gedood. Dus Onesimus stond voor een absolute onmogelijkheid om die schuld bij Filemon te betalen en om terug te keren naar zijn oude bestaan. En gemeente, laten wij hier bij deze uitleg eens een moment stilstaan. Want er zijn vanuit deze gegevens natuurlijk allerlei geestelijke lijnen te trekken. Het is niet voor niets dat de Heere deze privébrief van Paulus aan Filemon een plaats heeft gegeven in de Bijbel. Daar moeten dus lessen voor ons, daar moet dus onderwijs in voor ons aanwezig zijn. En de vraag is, gemeente, hebt u en heb jij je beeld herkend? Je beeld herkend in die weggelopen slaaf? Ik zei al, Onesimus had nooit een betere meester kunnen aantreffen dan Filemon. Hij had het daar goed. Eten en drinken in overvloed, het was een goede meester. Hij heeft nooit klappen gehad. Dat zou deze godvrezende Filemon nooit doen. Hij had een huis om in te wonen. Hij was zelfs onder de prediking van het evangelie. Onesimus had geen enkele reden om Filemon de rug toe te keren, toch? En als we nou eens teruggaan naar het paradijs, gemeente. De mens had het nooit beter kunnen hebben dan daar. De mens had geen reden om het gebod van God ongehoorzaam te zijn. Om te nemen van die verboden vrucht. De mens leefde in de volmaakte staat van het geluk. Had nooit een betere God, een betere meester dan de schepper van hemel en aarde kunnen hebben. Volmaakt gelukkig. En toch is het gebeurd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Wij vergramden God. De God des levens die zoveel wonderen had verricht. En we kwamen in de schuld bij God. Op dezelfde manier zoals Onesimus in de schuld kwam bij Filemon. Zo was het ook de mens die in de schuld kwam bij God. Paulus noemt dat hier in vers 18, dat Onesimus Filemon verongelijkt heeft. Dat hij hem de schade heeft berokkend. Nou, wij hebben de Heere op verschillende manieren schade berokkend. Nog even terug naar Onesimus. Onesimus was het bezit van Filemon. Filemon die verloor een stuk bezit, een stuk eigendom. Het werk dat Onesimus moest doen, dat bleef liggen. En denk ook eens even aan al die pogingen die Filemon ongetwijfeld heeft gedaan om Onesimus weer terug te krijgen. De zoektochten die er geweest zijn. Onesimus heeft Filemon verongelijkt, schade berokkend. Nou, zo heeft de mens dat ook, zo doen wij dat ook met God. Gemeente, zonde, dat is God verongelijken. Wij hebben onszelf aan het bezit van God ontrokken. We waren het eigendom van God. Maar de mens is de duivel toegevallen, heeft een nieuwe meester. Een slavendrijver opgezocht. We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben God verlaten. God is zijn schepsel in zekere zin kwijtgeraakt. We hebben hem verongelijkt ten tweede doordat al dat werk dat God de mens had opgedragen en de gaven die hij hem daarmee had gegeven, dat blijft liggen. God komt zoveel tekort gemeend in ons leven. Hij komt niet meer aan zijn eer. We hebben God niet meer lief zoals dat zou moeten. We hebben hem niet lief boven alles, de naaste niet als onszelf. Dat werk wat God ons had opgedragen, waartoe hij ons had geschapen, onze schepper lief te hebben, hem te prijzen, de schepping te bebouwen en te bewaren, het is gemeente één grote puinhoop. God leidt daar schade van. En denk dan ook nog eens aan al die pogingen die God doet door alle eeuwen heen al om dat schepsel terug te krijgen. Hij begon er direct al mee toen hij riep, waar zijt gij? En door de eeuwen heen heeft hij zijn profeten, zijn apostelen, heeft hij zelfs zijn enige geboren zoon gezonden. Om te zoeken. Om zalig te maken wat verloren is. Heeft hij alles gegeven wat hij had, zijn eigen zoon. En al deze dingen, gemeente, al deze dingen opgeteld bij elkaar, dat maakt dat wij schuldig staan tegenover God. En hoe kan dat nu goed komen? Hebben wij nou nog een mogelijkheid om die schuld te gaan betalen? Onesimus kon het niet. Hij was een slaaf. Hij had geen penning. Nou, er wordt van de mens gezegd. Van u en van mij. Hij, zij kan die prijs der zielen. Dat rantsoen aan God. In tijd nog eeuwigheid voldoen. Geen enkele mogelijkheid. Bij ons vandaan. Om die schuld weg te nemen. Om zelfs maar één zonde. Van die grote berg af te halen. Het is juist het tegenovergestelde. Elke dag die wij leven, komen er weer nieuwe zonden bij. Wordt die berg van zonde en van schuld alleen maar groter. En gemeente, zelfs al zouden we van nu, vanaf dit moment, heilig en vroom leven, zonder zonde, het kan niet. Maar stel dat dat zou kunnen. Dan is er nog niet ongedaan gemaakt wat er voor die tijd is gebeurd. Dan is ons vroegere leven nog niet weggepoetst. Dan is onze schuld die we al hebben nog niet betaald. En gemeente, zo bepaalt de schrift ons op verschillende manieren, ook vanuit deze brief, ons bij de schuld die we bij God hebben. Denkt u daar wel eens over na? Denk jij daar wel eens over na, over je schuld? Wij gebruiken natuurlijk heel graag bezittelijke voornaamwoorden. Heel graag zeggen we over bepaalde dingen, dat is van mij. Dat is mijn vriend, dat is mijn vriendin, dat is mijn scooter, dat is mijn mobieltje, dat is mijn huis. We zijn maar bezittingen aan het vergaderen. Maar gemeente, goed beschouwd, hebben wij eigenlijk wel iets? Is er nou wel iets wat we echt mijn kunnen noemen? Alles wat we hebben, gemeente, alles waar we mijn tegen zeggen, dat ontvalt ons een keer. Zelfs het meest intieme wat we hebben, mijn lichaam, dat wordt straks in het graf gelegd en het keert terug tot het stof. Dus we hebben niets waar we mijn tegen kunnen zeggen. Behalve één ding. Eén zaak die echt helemaal alleen van ons is, die ook meegaat als wij sterven. meegaat de eeuwigheid in, meegaat naar de troon van God. En dat is mijn schuld. Die schuld, die nemen wij mee. Die boeken die gaan open. En God zal alles in het gericht brengen wat we gedaan hebben. Het zij goed of het zij kwaad. Zelfs, nauwelijks voor te stellen, maar zelfs elk ijdel woord gesproken. Ene ijdele woord. God onthoudt het. En het vormt schuld. En hebben wij daar nu erg in? Dat dat alles is wat wij hebben. Dat dat meegaat ons leven door. Dat dat meegaat naar de rechterstoel van God. Als Gods geest in ons hart en in ons leven gaat werken, gemeente, dan krijgen we daar echt erg in. Dan gaat dat wegen. Dan overtuigt Hij ons daarvan. Dan gaan we de taal verstaan van David en van Paulus als ze klagen. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan ga je voelen dat je in het krijt staat bij God. Dan wordt ook die vraag geboren die de catechismus stelt. Is er nou nog een middel? Is er een middelaar waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan? Waardoor ik wederom tot genade kan komen? God opent de ogen van een mens voor zijn schuld. Niet om daar met eigen gerechtigheden wat aan te gaan veranderen en aan de buitenkant een hele bekering op touw te zetten en dan denken dat God daarmee tevreden is. Maar God die overtuigt ons van onze schuld opdat we op zoek gaan naar een borg. En dat wil de Heer ook vanuit dit gedeelte ons verkondigen, ons leren, ons onderwijzen. Plaats maken in ons hart, in ons leven voor de schuld overnemende borg. Want dan worden we bij die tweede soort van schuld bepaald. Als Paulus zegt, reken het mij toe, die schuld van Onesimus, die zondeschuld van Onesimus, reken het nou mij toe. Ik zal het betalen. En hier ziet u gemeente hoe lief dat de apostel zijn geestelijke zoon had. Hij doet niet alleen een goed woordje voor Onesimus. Hij vraagt niet alleen maar om barmhartigheid. Hij had trouwens ook wel kunnen zeggen tegen Filemon. Joh Filemon, jij hebt toch geld genoeg. Scheld hem dat nou maar kwijt. Laat het nu maar zitten. Wat merk jij daar nu van? Paulus zegt dat ook in deze brief. Dat hij het niet op bedwang had willen doen. Hij had het niet willen opleggen. Maar hij wil in de weg van het recht deze zaken goed maken. Hij had ook kunnen zeggen, ik ben een apostel en Filemon, je moet naar mij luisteren. Het staat ook ergens in deze brief, in vers 14. Ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang. Ik heb het je niet willen opleggen, niet willen bedwingen, maar naar vrijwilligheid. Paulus die gaat dus niet over de schuld heen. Paulus gaat niet buiten het recht om. Hij dwingt Filemon niet om het nu maar kwijt te schelden en om er nu maar niet meer over te spreken. Niet naar bedwang, zegt hij. Maar in de weg van het recht en gemeente. Waarom doet Paulus dat nou zo? Waarom gaat hij niet buiten het recht om? Wel omdat Paulus gezien heeft dat God ook niet buiten het recht omgaat. Zo handelt God ook niet. God gaat niet over de schuld van de mens heen. God gaat niet buiten het recht om. En daarom mag het bij de mensen ook niet zo zijn. En wat vraagt Paulus dan? Wel, allereerst erkent hij dat er dus schuld is. Die schuld ligt er en die schuld die moet weg. En Onesimus kan die schuld niet betalen. En daarom zegt Paulus, reken het dan maar mij toe. Ik zal het betalen. Paulus biedt dus zichzelf aan om die schuld te betalen. En dan schrijft hij, en daar moeten we toch ook even op letten. Ik, Paulus, in vers 19 heb het geschreven met deze mijn hand. Dat is iets opmerkelijks, want misschien weet u dat Paulus de meeste van zijn brieven niet zelf heeft geschreven. Paulus had een schrijver, een scriba. Paulus dicteerde zijn brieven en die schrijver, die secretaris, die schreef dat dan op. Silvanus was zo'n schrijver. De verklaarders zeggen dat dat ermee te maken heeft dat Paulus hele slechte ogen had. Dat hij zelf maar moeilijk kon schrijven. De brief aan de Galaten die laat waarschijnlijk zoiets zien dat Paulus niet goed kon zien. Wel, dat zal wel zo zijn. Maar hier zegt Paulus dus expliciet en uitdrukkelijk. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. En waarom zegt Paulus dat nou zo? Waarom maakt hij echt duidelijk, maar ik heb het zelf geschreven? Wel om geen andere reden dat Filemon er nu van overtuigd kan zijn dat Paulus het zelf is die die schuld van Onesimus op zich neemt. Dat Onesimus dus niet zelf een briefje heeft geschreven. Nee, het zijn, ja, misschien wel de hanenpoten van Paulus met grote letters geschreven, anders kon hij zelf niet lezen wat hij schreef, die heel herkenbaar zullen zijn voor Filemon, waardoor Filemon weet, ja, het is echt een brief van Paulus. Hij heeft zichzelf aangeboden. En nu staat het er zwart op wit, geschreven door de apostel zelf, ik zal het betalen. En daarom zegt hij het, ik heb het geschreven met deze mijn hand. Herkenbaar. Als een garantiebewijs, ik zal het ook betalen. En ook dat is weer iets, gemeente, om bij stil te staan. Want de vraag is natuurlijk, waarom deed Paulus dat nou? Welke verklaring zit hier nou achter dat Paulus zo vrijwillig en zo barmhartig die schuld van Onesimus wil betalen? Wel, hoe dat kon en welke verklaring hierachter zit. Paulus die heeft geleerd dat dit het hart is van Gods genade. Op dezezelfde manier is Paulus van zijn schuld afgekomen. Doordat er iemand was die gezegd heeft, reken het mij toe. Ik zal het betalen wat Paulus aan schuld heeft. Paulus heeft het in zijn leven geleerd. Dat Christus in zijn plaats is gaan staan. Dat Christus met zijn schuld aan het kruishout van Golgotha is gaan hangen. Paulus heeft geleerd dat een ander moest betalen. Dat een plaatsvervanger borg moest zijn. En dat de Zoon van God het heeft gezegd, reken het mij toe, ik zal het betalen. En gemeente, dat is nou het geheim geworden van het leven van de apostel. Het plaatsvervangende borgwerk van de Heer Jezus Christus. En Paulus gaat hier in deze brief iets vertonen van het beeld van zijn zaligmaker. Hij wordt het beeld van Christus gelijkvormig. Hij wordt in heel zwakke mate een afschaduwing van Christus voor Onesimus. Gemeente, zo zijn we dus via deze brief en bij datgene wat Paulus dus zegt en waar hij zich toe bereid verklaart, Zo zijn we dus terechtgekomen bij de kern van het evangelie. Bij het hart van de goddelijke genade. En het evangelie van Gods genade, gemeente, dat is toch niet anders dan Sion's betalende borg. De overname van onze schuld. Door iemand die zegt, ik zal betalen. Reken het mij toe. En is dat niet duidelijk geworden als we de schriften gaan onderzoeken in het leven van de Zoon van God? Die in de eeuwigheid zich al bereid heeft verklaard. En we zingen het met Psalm 40. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Daar heeft God de Zoon in de eeuwigheid zich bereid verklaard om borg te wezen. Om de schuld te betalen, om de zonde weg te dragen van zijn volk. Wat hij in de eeuwigheid beloofd heeft, in wat wij noemen de raad des vredes. En ik kan dat niet uitleggen. Je kunt met mensenwoorden proberen iets te zeggen over dat heilige overleg tussen de drieënige God. Hoe dat ze samen hebben gesproken over het zalig maken van zondaren. Maar Christus heeft dat waargemaakt in zijn leven. De schriften laten ons dat zien. In dat bekende Jesaja 53 bijvoorbeeld, daar wordt al gezegd dat de Heere onze aller ongerechtigheid, zo zegt de profeet, op hem heeft doen aanlopen. Dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij die geen zonde gekend heeft of gedaan, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, heeft hij, God, heeft Gods zonde voor ons gemaakt. Want Christus heeft het gezegd, reken het mij toe en ik zal het gaan betalen. En de evangelisten, gemeente, die kunnen er daarom ook van getuigen hoe de Heer Jezus Christus zich aan dat woord heeft gehouden. Zie hem daar in de hof van Gethsemane strompelen en struikelen. Hoe hij daar kruipt op de grond als een worm en geen man, zo zegt de psalm. Hoe daar het bloedig zweet uit zijn poriën geperst wordt. Omdat hij heeft gezegd, ik zal het betalen. Maar de last van de schuld hem zo drukte dat hij geperst werd. Uitgeperst werd als een olijf op de olijvenpers. En toen daar die bende van de soldaten en van die fariseeën kwam om hem te arresteren, toen ging hij daar voor zijn discipelen staan en heeft hij gezegd, indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Reken het mij toe. En ik zal het allemaal gaan betalen. En hoe ging hij dat betalen? Wat betekende dat voor hem dat hij dat had gezegd? Reken het mij toe, ik zal het betalen. Met geen andere prijs, gemeente, dan met de prijs van zijn dierbare, zijn kostbare bloed. Er was geen andere prijs die betaald mocht worden dan met zijn leven. Het behaagde God om hem krank te maken, om hem te verbrijzelen. Dat was de prijs. Dat waren de kosten van de schuld van zijn volk. En zo heeft Christus aan het recht van God voldaan. Heeft hij niet over de schuld heen gelopen, maar heeft hij ervoor gezorgd dat God geen enkele schade zou lijden in het zaligen van zondaren. En gemeente, daarvan vertoont Paulus dus een zwak beeld in deze tekst. Als hij die brief schrijft aan Filemon over Onesimus. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. En stel u eens voor, gemeente. Het staat niet in die brief. Maar stel u eens voor dat Onesimus zo over de schouder van Paulus heeft meegekeken. Hij was natuurlijk al verwonderd dat Paulus voor hem, die weggelopen slaaf, een brief schreef, een goed woord deed aan Filemon. Maar wat zal er door Onesimus heen zijn gegaan toen hij deze verzen las? Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken het mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Zal zijn hart niet verbroken zijn geweest? Dat Paulus nou dit voor hem wilde doen, dit onoverkomelijke probleem, deze schuld die hij nooit kon betalen. Dat Paulus nou borg voor hem wilde wezen. Hoe kan dat waar zijn voor iemand die alles zo verbeurd heeft, die zoveel schuld heeft, die alles zo verknoeid heeft en dat Paulus het hier zo goed gemaakt heeft? Heb jij zo ook al eens in de Bijbel gelezen? Dat er van Christus geschreven staat. Dat hij in deze wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Hebben die woorden uit het avondmaalsformulier uw hart wel eens verbroken? Dat die betalende borg zegt, ik voor u, gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want het is toch een wonder, gemeente, dat dit in de Bijbel staat. Dat de Heer Jezus Christus, God uit God en licht uit licht, de volmaakte, de zondeloze, dat hij geboren is uit een vrouw, dat hij geworden is onder de wet, opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. Dan wordt het een wonder, zoals het ook voor de moordenaar aan het kruis geweest zal zijn, dat de Heer Jezus dat antwoord gaf. Die man die vroeg alleen maar, Heere, gedenk mij, denk alleen maar aan. Als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En de Heer Jezus die gaf als antwoord. Gij zult met mij in het paradijs zijn. En kreeg die man zo in een enkel uur kennis van de schuldovername door de borg. En gemeente, daar moet het nu naartoe in uw en mijn leven. Dat we door recht worden verlost, dat onze schuld weggenomen wordt. Dat we dat uit zijn mond horen. Ik zal het betalen. Want kijk, gemeente, we zullen allemaal wel iets besef hebben van zonde en van schuld. Je hebt er wel spijt van en sommigen hebben berouw van schuld. Maar het berouw over de schuld, dat is nog niet hetzelfde als de vergeving van de schuld. Berouw te hebben, dat is al groot, was het er maar meer. Maar het berouw is nog niet hetzelfde als de vergeving. En dat die schuld ook weggenomen wordt. Er is nodig dat God zelf door zijn Heilige Geest dat woord van Christus aan ons hart toepast. Sion die zal door recht worden verlost. Er moet een grondslag van recht in ons leven liggen. En met minder kan het niet toe. Want nu de schrift ons dat zo zegt dat wij schuldig zijn en dat we schuld hebben. Dat we zondig zijn en dat we naar de rechterstoel van Christus toeleven. Gemeente, waar zoekt u nou uw vrijmoedigheid in? Waar haalt u de rust voor uw ziel vandaan om zomaar naar die rechterstoel toe te reizen. Er zijn mensen die denken, als ik nou maar mijn plichten doe, mijn godsdienstige plichten, ik ga naar de kerk 2 keer en ik lees uit de Bijbel en ik bid mijn gebeden en ik lees op zondagmiddag nog een bevindelijk boek. Nou, daar zal de Heer dan toch ook wel blij mee zijn en daar zal ik toch wel een streepje voor hebben boven die buurman van mij die nergens aan doet. En zo denken we, zo hopen we dat het voor ons als kerkmensen misschien dan toch nog wel wat mee zal vallen. Want ik ben toch niet als die en ik doe toch niet zoals die. En je zegt het misschien niet zomaar, gemeente, heimelijk leef je wel zo. Je hoopt in feite dat God je barmhartig zal zijn omdat je probeert om christelijk te leven. En sommigen hebben nog wat meer, die hebben wat ontroeringen als ze een psalm zingen. En die hebben wat gemoedelijkheden. Die praten nog eens graag na over een preek en ze lezen nog eens wat. Maar als dat dan weer voorbij is, als die ontroeringen weg zijn en als de zonde weer terugkomt, ja, dan is ook weer de zekerheid weg, dan is ook weer de vrijmoedigheid weg. En hoe komt dat nou, gemeente? Wel omdat er geen grond in ons leven ligt. Voor onze reis naar de eeuwigheid, voor onze ontmoeting met God hebben wij meer nodig dan alleen maar een christelijk leven. En een proberen om ons te houden aan de wet. Hebben wij meer nodig dan een ontroering over een psalmvers? Al zeg ik daar op zich niks van. Er moet betaald worden. Er moet aan het recht van God voldaan worden. Het is zijn bloed en zijn gerechtigheid. Die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. We moeten gerechtvaardigd worden, gemeente. Onze schuld moet betaald worden. God eist betaling van ons. En zelf kunnen we het niet. Maar nu mag het verkondigd worden. En ook deze avond wordt het weer verkondigd. En het wordt zelfs met bevel van geloof en van bekering verkondigd. Dat wie nou in de gekruisigde Christus gelooft. Dat hij niet zal verderven. Maar dat hij eeuwig zal leven. Dat wie nou met zijn zonden en met zijn ellende. Tot hem zich ter genezing zal wenden. Wie het leven buiten zichzelf zoekt. In het bloed van Jezus Christus. Die zal leven. En die weg, gemeente, wordt u weer aangewezen. Vriendelijk genodigd. Dringend vermaand. U krijgt zelfs de opdracht. De bevel. Het bevel om tot hem te gaan. Dus dan moet u niet meer vragen. Maar mag ik dat dan wel? En is dat dan ook voor mij? God beveelt het u zelfs. En als je nou geen handen hebt om aan te grijpen en geen voeten hebt om te gaan en geen ogen hebt om te zien. En als het je nou aan het geloof ontbreekt, dan zegt de Heer, nou roep mij dan aan. Open dan je mond. En eis van mij vrijmoedig. Want alles wat u ontbreekt, en u ontbreekt ook echt alles. We kunnen nog geen gelovige gedachten voortbrengen. We kunnen nog niet het minste goede werk doen. Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik. In Sions betalende borg. Zo gij het smeekt en dat doe ik mild en overvloedig. En ga dan eens met die beloften naar huis, gemeente. Want er is niks anders waar u mee naar huis kunt dan alleen maar met die belofte Gods. Nergens anders kunt u op wijzen. Nergens anders is er hoop van te verwachten dan alleen van de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En u moet dus goed lezen. Goed lezen in de brief die u mee hebt. Leest u er ook in? Lees jij erin? En wat voor brief heb jij nog bij je? Is het nog steeds die Uria-brief? Ben je nog steeds vreemdeling van God en van zijn genade? Vreemdeling van Christus en van zijn bloed? Dan moet ik het de goddeloze aanzeggen dat het hem kwalijk gaan zal. Als staat er in jou in uw brief geschreven. Hij zal de dood sterven. De drievoudige dood. Lichamelijk, geestelijk, maar ook eeuwig. Maar gemeente, God heeft er geen lust in. En dat is nou zo'n wonder. En ik hoop dat uw ogen daarvoor geopend worden. Dat je ogen geopend worden voor het feit dat je nou altijd achter je dood aanhokt. Dat je je eigen ondergang zoekt. En dat je nou te maken krijgt met een God. En die zegt, ik heb er geen lust in. Bekeer je toch. Waarom zou je toch sterven? Ik heb mijn zoon gegeven. Hij heeft zijn bloed gegeven tot een rantsoen voor velen. Wend u naar hem toe en word toch behouden. Opdat zo die Uria-brief genadig zou veranderd worden in die brief van Onesimus. Dat je in de schriften, overtuigd door Gods geest, niet je doodvonnis meer leest. Maar dat je in de schriften door het geloof de vrijspraak mag ontvangen. En dat door het bloed van Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen.